Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Maar jij wilde naar Den Haag?
Ja, ik wilde naar Den Haag.
En dat kon niet?
En dat kon niet, nee. Want ik had een afspraak, was best wel ver van tevoren gepland, met Mariette Hamer over grensoverschrijdend gedrag.
Ja, nou, dan moet je net de boeren hebben.
En dan, ja, ik kon niet gaan, want ze gingen onderweg, waren ze naar de Tweede Kamer. Met koeien ook.
Ja.
Best wel heftig. Dus uiteindelijk hebben we online...
Met koeien is al niet zo heftig, toch?
Nou ja, dat ze het meenemen naar de Tweede Kamer daar, op het pleintje, vind ik wel heftig, ja. En dreigen dat één koe dan wordt afgeslacht.
Ja, dat is wat boeren doen. Die brengen koeien naar de slachterij.
Ja, maar ik zie het als soort van als offer nu. Dat vind ik gewoon best wel heftig. Ja. Ik eet ook vlees, maar op dat, als ik dat zo hoor, denk ik... Nee, jongens, dit gaat me te ver.
Oké. Okay. Ja. Maar uiteindelijk heb je die... Je hebt Hamer niet in Den Haag gesproken.
Nee, ik ben niet gegaan. En we hebben het online gedaan. Een soort van corona-flashback déjà vu kreeg ik weer.
Slachtoffer. Ja. Slachtoffer van de boerenacties.
Ja, eigenlijk wel.
Niet alleen jij, ook alle andere vrouwen en eventueel mannen die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Allemaal slachtoffer van de boeren. Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag. Vandaag met Yassim Tjandan en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat het over de NAVO-top en de toetreding van Zweden en Finland. En dus gaan we het hebben ook over Turkije. Gaan we zo meteen bespreken met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Vandaag is het dinsdag 28 juni. Dan moeten we natuurlijk nog even zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. De podcast heet De Nieuwsdag. Dus als je een podcast-app hebt, dan zoek je daarin naar De Nieuwsdag.
Of liked.
Klik je. Ja, je mag hem ook liken. Dat is ook heel fijn. Als je misschien al een tijdje geabonneerd bent en je denkt, ik wil weer eens wat met die app. Like. En laten we even door het nieuws scrollen. Nou, nieuwsverhalen genoeg. Bijvoorbeeld een roofoverval bij de TFAF.
Bizar. Bizar fenomeen. Ten eerste ben ik nooit bij TFAF geweest. Jij wel? In Maastricht?
Nee, wel in Maastricht, maar niet bij de TFAF.
Nee, ik ook niet. Maar het was gewoon echt een soort van Peaky Blinders film. Die mannen hadden nette pakken aan. Zo'n petje op. Het was gewoon net een film. Ik dacht, is dit wel echt? Of is het gewoon een soort van animatiefilm wat ik aan het kijken ben?
Was het een kunstperformance?
Ja, ik dacht bijna, dit hoort erbij.
Maar was het niet?
Nee, was het niet. En ze gingen echt beuken. En mensen hadden dus ook tijd om te filmen. Maar zag er niet heel erg bedreigend uit, vond ik.
Want ze richtten zich alleen maar met die hamers op die grote glazen box.
Ja, ze hadden maar één doel. En dat was gewoon iets buit maken.
Ja, dat is niet gelukt.
Ja,
ze zijn opgepakt.
Ja.
In elk geval die mensen die dat dan deden. Maar
maar tuurlijk zouden ze opgepakt worden. Wat dachten ze dan?
Achtergrond. Nou, dat weet ik niet.
Dus dat vind ik ook wel bizar. Want wat dachten ze dan? Daarom dacht ik, dit is gewoon een soort van een campagne of zo, dacht ik.
Maar misschien blijkt het dat ook achteraf te zijn. Dat kan nog, dat het allemaal een misverstand was.
Ja, er zat ook geen masker op. En ja, ik weet niet, ik vond het wel heel apart.
Maar je gaat natuurlijk niet met een kaartje naar binnen.
Klopt.
Masker op. Nee. Dan gaan mensen vragen, komt u doen? Trouwens, u heeft twee enorme hamers bij.
Nee, maar dan hadden ze naar de wc gekund en hadden ze daar de masker op kunnen doen. En dan hele andere kleren. Dus ik vond het wel een beetje heel apart. Maar volgens mij, de bende die uit België komt, komen uit België. Zij staan bekend om dit soort acties. Ze hebben
domme campagnes.
Ja, dit soort berovingen doen ze. Ja. Hmm. Ja, een soort van een film.
Ja. Ja. Ah, het glas hield ook redelijk stand, zag ik. Dus dat...
Ze waren niet goed voorbereid.
Nee, overduidelijk.
Nee.
Euthanasie. Ja. Onder de 12 jaar. Als het aan minister Kuipers ligt, wordt dat toegestaan. Kennelijk is het dat nu. Hadden we niet gerealiseerd dat er een leeftijdsgrens was.
Ja, euthanasie,
ja. Natuurlijk alleen maar bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden, zoals dat altijd heet.
Ja, dat dus... als kinderen heel veel pijn lijden, inderdaad.
Ja.
En dan er is ook een voorwaarde dat er dan nog een second opinion is gevraagd en alles. Maar ik denk toch dat de christelijke partijen hier natuurlijk weerstand tegen gaan bieden.
Tuurlijk.
Want het is niet Gods wil.
Nee, Gods wil is dat die kinderen pijn hebben, als je dat zo gaat zeggen. Maar dat vind ik een heel gruwelijke gedachte.
Ja, dat zo denken zij natuurlijk. Ja. En vooral als het gaat om SGP. Maar dit gaat natuurlijk wel, ja.
Ja, daar zullen ze wel tegen zijn. Hoewel, bij het CDA kwam het Wetenschappelijk Instituut met een advies om de kweek van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek, om dat toe te staan.
Ja, dat vond ik wel heel bizar.
Maar dat betekent dat... dat had ik van een christelijke partij niet per se verwacht.
Nee.
Dus wie weet dat er met die leeftijds van euthanasie bij kinderen onder de 12, dat ze daar ook wel in meegaan. Of dat
nou,
ze dat
de Bijbelbelt een... gaat het echt niet toestaan, denk ik.
Ja, die zijn bezig met het in brand steken van hooi. Dus die hebben helemaal geen tijd op het ogenblik.
Ja, die gaan...
Dit is het moment om dat soort plannen er even door te duwen.
Oh, timing. Everything is about timing. Nee, ik ben
benieuwd. Ik me nu.
Maar wat gaan ze doen met die embryo's? Wat is de bedoeling van die embryo's?
Nou, er zijn heel veel medische onderzoeken die je zou kunnen doen. Vraag mij niet precies wat. Maar daar heeft het een functie in. En dat wetenschappers...
Maar of tenzij het bedoeld is voor meer vruchtbaarheid. Daarom denk ik dat CDA dan ja zegt. Begrijp je? Uiteindelijk de christelijke partij willen veel meer kinderen. En veel meer... Ze zien toch vrouwen als baarmachines. Dus misschien zit dat er ook achter.
Ah ja.
We gaan het zien.
Hey, en in de categorie echt exotische dingen kwam jij een bericht tegen over een kampbewaarder. Ik had het eigenlijk gemist. Was het voorpagina nieuws?
Nou ja,
Tweede Wereldoorlog hebben we het al meteen over, hè? Kampbewaarders.
Ja. Nee, ik heb een beetje een soort van obsessie met nazi-kampbewaarders. Oh, en de reden is...
Ik vind dat niet gezond.
Nee. De reden is dat ik denk van, waarom worden zij zo oud? Deze meneer in kwestie, Jozef Schütze, als ik het goed uitspreek. Ja, die is 101.
En 101 en veroordeeld?
Voor 5 jaar. En uiteindelijk was in het bericht stond, ja, waarschijnlijk gaat dat niet door omdat ze zo oud zijn. Denk van, nou ja, waar slaat dit dan op?
Oké, maar hij is 101 en jij denkt, alle naties worden veel te oud.
Ja, en we hebben natuurlijk de Nederlander gehad die onlangs is overleden, die Siert Bruins. Dat is de laatste oorlogsmisdadige Nederlander en die is 94 geworden. Het is bizar, ga maar even op onderzoek uit. Ik volg ze allemaal, vooral in Zuid-Amerika. Ze worden allemaal zijn ze over de 100.
En wat
ik
is de reden dan die je tot nu toe vond?
Nou, ik vind het gewoon best wel eng. Want je zou denken...
Het is een superieur ras.
Nou, in het Turk zeggen we hoe slechter je bent, hoe ouder je wordt. Dus dat zou wel weer kloppen.
Ja.
Slecht geweten. Maar ik vind dat deze man echt gewoon... Ook al is hij oud 5 jaar in de gevangenis moet lijden. Ja, vind ik echt. Ja, daar ben ik echt voorstander van. Ook al is hij oud. No mercy. Want hij heeft 3500 mensen gevangen destijds. Is hij verantwoordelijk voor. Dus.
Ja, dat is best wel veel.
Dat is heel veel, ja. Echt oorlogsmisdadiger. Hup, erin.
En nu een heel makkelijk bruggetje maken naar een voorspelling. Heb jij een voorspelling? We kunnen natuurlijk voorspellen dat de man wel in de gevangenis terechtkomt.
Ja, ik denk dat... er onder druk... want er zijn ook brieven geschreven naar die man van kinderen van, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk wel dat onder druk, hoop ik, dat hij toch de gevangenis ingaat.
Oké, we gaan het gewoon voorspellen.
Die 101-jarige bejaarde kampbewaarder.
Tot zijn 106e zit hij gewoon in de cel.
Lekker, ja. Lijkt me heerlijk,
vind ik dat ook weer overdreven. Dus je zou zeggen, streng maar rechtvaardig.
Ja, jij bent streng maar rechtvaardig. Ik denk van lekker.
Oké.
Heerlijk.
Oké, laten we naar de NAVO gaan. Is vandaag bij elkaar in Spanje.
In Madrid.
En we hoorden gisteren al dat de snelle reactiemacht van de NAVO... dat die nou bijna 10 keer zo groot wordt. Van 30.000, wat zeg ik, meer dan 10 keer zo groot.
Ja.
Van 40.000 naar 300.000. Het was net iets meer dan 10.000. Ik zag net het bericht dat de NAVO van plan is om zijn CO2-uitstoot... in 2030 met bijna de helft, 45%, te verminderen. Daar heeft natuurlijk niemand het over op het ogenblik. Want iedereen kijkt naar Turkije en naar Zweden en Finland.
Ja. En de reden dat ze in Madrid zijn, las ik dat Spanje nu 40 jaar lid of zo is. Dat ze daarom het in Madrid doen.
Mooie symbolische plek.
Ja, heel symbolisch.
En toen dacht ik, wie kunnen we daar nou beter over vragen om met ons daarover te spreken dan onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goeiedag.
Hallo.
Goeiedag.
Jij bent altijd overal bij als het van belang was. Was je er 40 jaar bij toen de NAVO... Spanje omarmde?
Nou, ik weet niet precies of ik er op die dag was. Maar ik was er wel bij toen Franco verdween. En met de snelheid van het geluid moet ik echt zeggen... dat land in een democratie veranderde. Wat niemand had verwacht.
Het kan dus gewoon.
Dat kan, ja. Met een koning die een protégé was van Franco. Waarvan dus ook iedereen dacht, die zal wel zo fout zijn als het maar kan. En die ontpopte zich toen tot een hele, ik zal bijna progressieve democratische leider. Dat was een hele interessante periode.
Ja. Maar ja, inderdaad, naar Turkije. Alle ogen zijn gericht op Turkije.
Ja, als we dit opnemen zitten Turkije en de Verenigde Staten en Zweden en Finland in een kamertje ergens.
Ja.
We weten niet precies wat daar gebeurt. Want
katshuis,
het
een soort van katshuis,
ja, precies,
van de NAVO.
Om te praten over wat nou Turkije nodig heeft om Zweden en Finland toe te laten. Heb je daar een idee bij, Bernard?
Ja, ik heb er een idee bij. Ik had een hele ingewikkelde constructie gehoord. Moet ik even een heel klein stukje terug. Hè? Toen de Syrische burgeroorlog begon, toen zat Turkije enorm te springen om Patriot-raketten, of in elk geval een afweersysteem, omdat de raketten gericht stonden op Turkije. Dus toen hebben ze een beroep gedaan op twee NAVO-leden, namelijk Nederland en Duitsland. En die hebben toen een tijdje lang die Patriots uitgeleend aan Turkije.
Ja, bemand en al, hè? Daar zaten de Nederlandse militairen.
Bemand en al, ja. En die hebben daar een hele tijd staan gehad, maar zijn ze teruggehaald. En Turkije zei, we willen die dingen zelf. Er is toen om, voor mij nog steeds onduidelijk. Ik vertel nu, moet ik zeggen, het Turkse frame, hoor.
Ja.
Dus niet het Amerikaanse.
Ik ben heel benieuwd,
Turkse frame was, we willen zelf graag die dingen hebben, maar ik meen dat dat nog Obama was, die werkt tegen. Althans, die houdt dat steeds maar tegen, dus het komt er niet van. En op een bepaald moment hebben ze toen Russische raketten gekocht, S-400. Nou, toen was de wereld klein. Dat was inmiddels in de tijd van Trump. En toen heeft Trump Turkije uit het F-35-programma gegooid. Want
de JSF's.
JSF, want Turkije was net als Nederland co-producent van dat project. En die heeft ze eruit gegooid en zegt, niet alleen mogen jullie niet meer meebouwen, maar je krijgt ze ook niet. En daar is het blijven staan. En Erdogan is dus de afgelopen tijd steeds maar gaan vragen terecht. Kan dat teruggedraaid, want ik wil die dingen hebben. En uiteindelijk nu, maar dat is tamelijk nieuw, is het dan klaarblijkelijk een soort compromis. Dat worden dan nieuwe F-16's. Ze hebben oude F-16's, die zou je ook kunnen oplappen. Maar hij zegt, ik wil dan nieuwe. En nu beschuldigt hij de Amerikanen ervan dat ze opnieuw traineren. En dat is een van de onderwerpen waar ze nu over praten. Dat beschouw ik als goed nieuws.
Want hoe komt dit terecht bij uiteindelijk Zweden en Finland?
Want
gaat over hele andere zaken, toch? Dat gaat over de PKK-terreur.
Dit is dealen. Ja. Nee, joh. Hij wil iets van Zweden en Finland. Namelijk dat ze een deel van de mensen die ze, waarvan zij denken dat het terroristen zijn, aanpakken of berechten of in de gevangenis zetten, vermoorden, uitzetten, noem maar op.
Ja.
En dan gaan die twee landen niet doen. Nou, dan zegt hij, in dat geval wil ik, dat vind ik ook al een stap, dan wil ik in elk geval een verklaring dat ze onze opvattingen daarover begrijpen of delen. Nou, dan kom je al wat dichterbij. Tegelijkertijd zijn ze dus begonnen te onderhandelen over Amerikaanse vliegtuigen. En mijn idee is dat op het moment dat Biden zegt, oké, dan, je krijgt die F-16's, maar in ruil daarvoor moet je ophouden over Finland en Zweden en gewoon ja zeggen, dat dan gebeurt.
Maar dan toch denk ik van, kijk, maar de VS en de Europese Unie, die geven ook, zeg maar, wapens aan, zeg maar, een tak van de PKK. Want die strijden weer tegen de IS. Dus dan strookt dat toch niet met dit allemaal?
Nou ja, maar dat is dan wel een heel erg Turkse frame. Want wij geven dus wapens aan de YPG. En volgens Erdogan is dat allemaal één pot nat. Maar wij maken een heel duidelijk onderscheid tussen, laat ik maar zeggen,
en wie is
goede Koerden en kwade Koerden. Hè? Om het maar even heel simpel te houden. En de westerse wereld, Amerika voorop, maar ook de Europese landen, die hebben altijd gezegd, YPG, dat zijn onze bondgenoten in die strijd in Syrië. En dat vindt Erdogan helemaal niet.
Wat vindt NAVO dan? Dat is het allerbelangrijkste wat NAVO vindt, toch? Van hen, van die tak.
NAVO is beschouwt de YPG ook als bondgenoten. Dus daar
NAVO bestaat ook niet echt. Hè? Bedoel, dat zijn allerlei losse landen die één voor één moeten vinden.
30 landen met hun eigen opvattingen natuurlijk. Ja. Waaronder Turkije. Want dat is het op één na belangrijkste en één na grootste NAVO-land. Moet je ook niet vergeten. Dus je praat niet met Montenegro, je praat met een echt land.
Ja. Precies. Ja. Nou horen we van vlak voor die gesprekken, dat dan Erdogan de gesprek ingaat. Ja, ik begrijp dat Zweden en Finland wel goede woorden voor ons over hebben. Maar het gaat mij om de daden. Alsof hij toch nog vasthoudt aan die PKK-eis. Ja,
daarom denk ik dat hij niet gaat inbinden. Want kijk, PKK is echt de Achilleshiel van Turkije. Ze gaan liever dood dan dat ze nu gaan zeggen... Oké, weet je wat, laat maar. Of we gaan even nu onderhandelen. Want hij zei ook inderdaad van... ik zie dat Zweden heeft gezegd... PKK is een terreurorganisatie... maar op straten lopen de PKK-demonstranten... en jullie laten dat gewoon toe. Dus hij had gezegd inderdaad geen woorden, maar daden. Want wij hebben echt iets terug nodig.
Ja, dan is de vraag of politieke druk internationaal of door de VS... of die heftig genoeg kan worden dat Turkije kan zeggen... nou, weet je wat, we herzien ons standpunt. Zou dat kunnen? Kan je Turkije onder druk zetten, denk je, op die manier?
Natuurlijk. Want er speelt nog iets anders. Hè? En dat is de twijfel over de rol van Amerika in het algemeen en in de toekomst. Iedereen is als de dood dat binnenkort de Democraten de meerderheid in het congres verliezen. Dat gebeurt zeker in november. En dat daarna in 2024 de Democraten ook het Witte Huis kwijtraken. En dat daar of Trump terugkomt of een Trumpist. Op dat moment vinden de Europese bondgenoten, en Canada trouwens ook, Amerika niet meer echt een hele betrouwbare bondgenoot, terwijl het wel de allerbelangrijkste is. En dus wordt er met meer belangstelling gekeken naar Turkije. Ook daar worden gesprekken over gevoerd. En stel je dat nou eens voor, Amerika wordt niet meer helemaal serieus genomen, maar het op één na grootste land is bereid een deel van die rol over te nemen, om het maar eventjes in een hele absurdistische zin te kneden. Hè?
Ja.
Daar wordt naar gekeken en er wordt ook over gepraat. En ook dat zit in Erdogans hoofd. Het is een ambitieuze man.
Ja, maar dat versterkt zijn positie dan toch ook?
Het dus versterkt,
dat kan hem maken dat hij dan zegt... nou, maar ik wil op zich die rol wel nemen... maar dan wil ik wel dat Zweden en Finland echt inbinden.
Jawel, maar hoe zouden ze moeten inbinden? Dat is het probleem.
Voor iets ondemocratisch te doen.
Het gaat om twee landen waar Koerden wonen.
100.000, in Zweden wonen 100.000 Koerden.
Ja, die volgens Erdogan niet deugen. Maar het zijn doorgaans, of allemaal denk ik, gewoon Zweedse burgers. En ook Finse burgers.
Nou ja, weet je...
Wat wou je?
Nou, er is de Stockholm Universiteit heeft een directeur Turkije-studies. Die heeft wel gezegd... dat de vele al Koerden, die 100.000, ook wel verwant zijn met PKK... heeft hij ook echt uitgesproken, Paul Levin.
Ja, maar wat is nou verbonden? Je kunt ermee sympathiseren. Hè?
Ja.
In een democratie mag dat, zelfs als het een terroristische organisatie is. En vergeet niet, de PKK is volgens het hele Westen een terroristische organisatie. Dus dat is niet zo ingewikkeld. Maar dat je daar sympathie voor koestert, dat is niet verboden in een democratie. Dat is nu precies wat Erdogan dwars zit.
Ja. Ja, klopt. Maar dit wordt ook dus erkend door de Stockholm Universiteit.
Het zal ongetwijfeld, maar dat verbaast me helemaal niks.
Ja.
Er zijn in de hele wereld, in alle democratieën... zijn mensen die sympathiseren met allerlei dubieuze groeperingen.
Ja, maar
gelukkig kan dat.
Maar u bent best wel optimistisch, hè? Want ik denk zelf dat Turkije dus... want u heeft over F-16's... maar ik denk wel dat Turkije alleen na Zweden en Finland gaat toelaten... als ze echt iets gaan doen met PKK... Ik denk dat hij niet gaat afwijken. Want weet je waarom? Hij is zo'n trots leider volgens de Turken. En ik denk dat als hij zich inbindt... dat de Turkse bevolking ook zegt... nou, dat kan gewoon niet. Begrijp je? Dus...
Ja, maar dat is een kwestie... In de diplomatie is dat een kwestie van hoe je het formuleert. En die Zweden en die Finnen zullen ook best met mooie... vlammende verklaringen komen... over hun afkeer van elke vorm van terrorisme...
Ja, die zijn er al inmiddels.
Dat soort dingen komt. En uiteindelijk gaat het erom, wat haal je binnen? En als Erdogan door deze manoeuvre erin slaagt om die F-16's binnen te halen... nou, dan durf ik je echt op een briefje te geven dat het probleem is opgelost, hoor.
Ook als er binnenkort verkiezingen zijn en dit als een soort nederlaag...
Ja, 2023.
Zo hard heeft hij het gezegd.
Hij zou het omdraaien en terecht... Want hij praat al jarenlang over de vervanging van de gevechtsvliegtuigen.
Ja.
En dat krijgt hij nu potdomme zomaar voor elkaar. Dat is niet niks, hoor. Dus daar kun je best een mooi verkiezingszinnetje van maken.
Ja, ik
En om hoeveel, zie de beelden wel mooi vormen. Ja, meteen.
Hoeveel F-16's gaat het om?
Dat weet ik niet. Ja, ik weet niet hoeveel het er zijn.
Ja.
Echt geen idee. Maar het zal best een zwikkie wezen. Want het is een heel... Nogmaals, het is toch één na grootste krijgsmacht binnen de NAVO. Dus dat gaat niet om, zes vliegtuigen.
Nee.
Nee.
En wat ik ook wel interessant vind, je zei net inderdaad, straks komt misschien Trump weer terug of iemand die op hem lijkt. Tot 2 jaar terug was er een soort paniek in de NAVO. Hè? Van wat moeten we? Stel je voor dat Trump de hele NAVO ontmantelt. Want dat kan hij eigenlijk doen vanuit de VS. En inmiddels was er een soort relaxedheid weer ontstaan, want de crisis is voorbij. Maar die is kennelijk toch bij de NAVO nooit helemaal weggegaan. En dat is nog steeds een issue op het ogenblik.
Nee, en dat komt omdat de mensen in de NAVO-landen lezen ook gewoon de krant. En die zien wat er in Amerika gebeurt. In de kwestie Oekraïne, moet ik eerlijk zeggen, doet Biden het goed. Dat vinden de Amerikanen ook van beide partijen.
Ja.
Dus daar heeft hij alle steun die hij zich maar kan wensen. Maar voor de rest is hij aan het tuimelen in de peilingen. Echt met de snelheid van het geluid. Het is niet geloven. Stond gisteren een heel interessant verhaal. Ik meen in de New York Times. Hoe in de voorsteden, want dat is vaak een soort pijlstok voor hoe de elite gaat stemmen. Hè. In die voorsteden wonen allemaal in het algemeen redelijk bemiddelde mensen. Ja. En daar hebben ze dan peilingen gedaan, ook onder de vrouwen. Want die maken dan die hebben een hele belangrijke invloed op het stemgedrag. En het blijkt dat in die voorsteden massaal de mensen, in wat sympathie betreft, overstappen van democraten naar republikeinen. Nou, dat is een teken aan de wand. Dus we kunnen allemaal zien welke kant het uitgaat. En dat weten ze bij de NAVO ook.
Maar wat betekent dat dan voor de NAVO, zeg maar? Als er daar...
Nou kijk, wat er is gebeurd. Aanvankelijk had niemand ooit gedacht dat dat kon gebeuren. Een paar dingen. Een aantal presidenten vanaf Bush, maar ook Obama en ook Trump, die waren allemaal boos op de meeste andere NAVO-leden, omdat ze te weinig in hun eigen defensie stopten. Hè? Dus er is een afspraak gemaakt dat 2% van het bruto nationaal product moest zijn. En dat gebeurde in de meeste gevallen niet, wij ook niet. Dus er was spanning. En Amerika zei altijd, ja, we hebben geen zin om altijd overal waar iets is de kooltjes uit het vuur te halen. Ze moeten er zelf ook wat aan doen. En dat is uiteindelijk onder Trump een beetje op gang gekomen, maar nu pas goed door deze oorlog. En op een bepaald moment zei Trump, en dat was echt een soort van mijlpaal in de geschiedenis van de Atlantische samenwerking. Op een bepaald moment, toen zat hij er nog niet eens zo lang, toen zei hij, nou gesteld nou dat er een aanval komt op een van de Baltische staten, Litouwen of zo. Of daar zet een of andere Russische soldaat één laars op hun grondgebied. Ja, jongens, moeten we dan meteen allemaal als NAVO via artikel 5 in actie komen? Nou, dat vind ik eigenlijk niet, zei Trump.
Ja.
En op dat moment was het echt alsof er een kei door de ruiten werd gegooid, hè, in Brussel bij de NAVO. Want ja, als Amerika als belangrijkste land zegt, wij twijfelen of je altijd dat artikel 5 maar moet toepassen, ja, dan sla je de hele bodem onder de alliantie uit. Dat gevoel is nu niet meer weggegaan. En hoewel Biden helemaal niet zo is en probeert het tegendeel te laten zien, denkt iedereen, als Trump terugkomt of een Trumpist komt terug, dan zijn we weer bij datzelfde punt en dan treedt die eeuwige twijfel in en dat moeten we niet hebben.
Denk je dat er tijdens deze top een doorbraak zou kunnen zijn met Turkije, met Zweden,
nou,
Finland?
Ik las net een interview met de Spaanse premier Sanchez. Dat staat op AP. Dat is er net op verschenen. Ja. En die is als gastheer, praat hij met de journalisten, dat ligt voor de hand. En die is ook die vraag gesteld en die zegt, ik hoop het wel, maar eerlijk gezegd, we moeten eerlijk zijn, dat zal wel niet lukken in die paar dagen.
Okay.
Dus ze zullen ze daarna nog wel even over door moeten soebatten. Dus laten we hem maar geloven.
Nou,
okay.
Jij bent optimistisch even goed. Al is het dan niet over dat het deze dagen rondkomt. Bernard Hallenburg.
Ik hoop eerlijk gezegd, jongens, dat ik realistisch ben. Want optimistisch is ook niet goed.
Nou, daar heb je in jouw plek misschien wel gelijk in. Bernard Hallenburg, dankjewel.
Dankjewel.
Oké. Okay.
Zo, komen we aan het einde.
Ja.
En laat ik meteen maar even reclame maken voor de collega's van de ochtend. Want als je nou denkt, hoe is dat gesprek afgelopen? Ik denk dat je dat waarschijnlijk wel gaat horen bij Bas en Iwan. Die maken ook een podcast, Ochtendnieuws. Krijg je elke dag in een minuut of 20 het belangrijkste nieuws van de dag. Uitgeserveerd door Bas van Werven en Iwan Verrips. Ochtendnieuws vanaf 7 uur in je podcast app.
Lekker vroeg.
Ja, dan zijn ze al een uur bezig, weet je dat? Wat zeg ik? Dan zijn ze daarvoor ook al een heel half goed. Uur of een uur op de redactie bezig geweest.
Wat fijn, want 's ochtends kan men daar naartoe luisteren en 's avonds naar de
dan
Nieuwsdag.
Dan weer rond, precies. Abonneer je ook Hoppa. Op de Nieuwsdag.
Ja.
Dan zijn we er morgen weer.
Ja, tot morgen.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.